We zijn hier in het begin van de bezettingsperiode. De presentatie is min of meer chronologisch. En we zijn hier dus eigenlijk in mei 1940, wanneer vlak daarna al die eerste maatregelen worden uitgevaardigd.
Met Annemieke Kringelt loop ik door het Nationaal Holocaust Museum. Ze is de conservator van het museum en leidt me voor deze serie langs 6 persoonlijke objecten van holocaustslachtoffers met een bijzonder verhaal.
Nou, voordat die bezetting begon, was er natuurlijk ook een oorlog. Er was een leger dat over de grenzen heen kwam, binnenmarcheerde en ons land probeerde over te nemen. En onze leger, onze eigen militairen, waren natuurlijk al een tijdje gemobiliseerd. Ook deze man, je ziet hem hier, hè? Weer in zo'n vergeet-me-niet-installatie. Dit is George Maduro.
George Maduro. Op de foto zie ik een jonge man van begin 20, met bruine ogen en zwarte haren in een chic blauw legeruniform. Hij kijkt doortastend langs de fotograaf.
Ik vind het een man, een jonge man, die heel zelfverzekerd in de wereld staat. Het is ook een mooie man om te zien. Hij staat rechtop. Dat is misschien ook wel zijn militaire opleiding. Ja, het is een prettig mens om naar te kijken.
In de vitrine naast de foto ligt een cilindervormig hoofddeksel met een sierlijke blauwe rand en een kleine klep dat past bij zijn uniform.
Uit het Haags Historisch Museum, waar zijn uniform wordt bewaard en ook wat andere kleine persoonlijke objecten, mochten we deze kepi lenen. Dit is zijn pet, die heeft hij gedragen. Het biedt eigenlijk totaal geen bescherming voor een soldaat. Maar het hoort ook bij het gala-uniform van een officier.
In de jaren voor de bezetting geldt de dienstplicht in Nederland. En net als veel jongens in die tijd is George reservist bij het leger. Reserve-luitenant wel te verstaan, dus een vrij hoge positie. Ruim een half jaar voor het uitbreken van de oorlog wordt de Nederlandse krijgsmacht gemobiliseerd en wordt George Maduro opgeroepen. En in de heftige gevechten van mei 1940 laat George zien dat hij zijn titel van luitenant meer dan waard is.
En hij is een van de weinige mensen die vanwege zijn onvolprezen moed de hoogste militaire onderscheiding heeft gekregen voor wat hij heeft gedaan tijdens die gevechten in mei 1940.
George is een oorlogsheld. En over zijn heldendaden in het leger is vrij veel bekend. Echter, een ander deel van zijn geschiedenis is nog altijd onderbelicht.
Hij is niet alleen heel actief geweest als militair in die eerste dagen, maar nadat hij vrijkwam uit krijgsgevangenschap heeft hij zich ook heel erg verdienstelijk gemaakt in allerlei verzetsactiviteiten in en rondom Den Haag. Hij heeft lange tijd ook in een isoleercel gezeten. Daar is hij beschadigd uitgekomen. Dat heeft hem heel veel gedaan. Maar hij is wel blijven volharden in verzet tegen de Duitse bezetting van Nederland.
Wat was George voor man? Waarom en onder welke omstandigheden zat hij gevangen? En aan welke verzetsdaden heeft hij meegewerkt? Je luistert naar Vergeet Me Niet, een podcast van het Nationaal Holocaust Museum. Mijn naam is Rijnjan Prakke en aan de hand van 6 persoonlijke voorwerpen en de verhalen die ze meedragen, neem ik je mee door de geschiedenis van de Holocaust in Nederland. Beginnend bij de jaren voor de oorlog en de eerste dagen van de bezetting. Vervolgens naar de systematische discriminatie, deportaties en moord van Joden. Tot aan de bevrijding van Nederland en de jaren erna. Dit is aflevering 3. George en het Joods Verzet.
Tas even pakken.
Ja. Met Ben Braber, historicus en dé kenner op het gebied van Joods Verzet in de Tweede Wereldoorlog, ben ik op bezoek bij het depot van het Haags Historisch Museum.
Het is wel goed afgesloten hier.
Ben is een sportief uitziende man, met een kaal hoofd en een aanwezig zwart brilmontuur. En we lopen naar de tweede verdieping van het zwaar beveiligde pand op het grauwe industrieterrein.
Goed, u heeft een afspraak?
Ja, met Lisa Kloosterman.
Even je naam hier noteren, graag.
We schrijven ons in, laten onze identiteitskaart zien en gaan zitten in de lobby van het depot, terwijl we wachten op de collectiebeheerder.
Hallo,
Ja.
Lisa.
Ja, Jan. Hoi.
Leuk dat jullie er zijn.
Ja. Hallo. Ik ben Brabant.
Ik ben Lisa. Welkom.
En ze leidt ons door het streng bewaakte pand heen richting de eigendom van George Maduro.
We zijn echt in een doolhof.
Ja. Land,
we komen er ook niet meer zelf uit, denk ik.
Na een paar minuten staan we in een grote, vochtvrije loods zonder daglicht. Tussen de metershoge stalen hekken die de duizenden museumobjecten van het museum moet beschermen. Maar voordat we naar de eigendommen van George gaan kijken, vraag ik eerst of Ben me een beeld van George kan geven, aan de hand van alles wat hij van hem heeft weten te achterhalen.
Ja, George die werd in 1916 geboren in Willemstad op Curaçao. Hij kwam dus van de Nederlandse Antillen. Maar in de jaren 20 hebben zijn ouders hem naar Nederland gebracht voor de rest van zijn opvoeding en het onderwijs. Het was een welgestelde familie. De vader van George was een zakenman. Hij is toen bij pleegouders in Den Haag gaan wonen. Een Joods gezin. Hij heeft de middelbare school gevolgd en na de middelbare school is hij in Leiden rechten gaan studeren. Als we de verhalen die vrienden later over hem hebben verteld, dan krijg je toch het idee dat het een opgeruimde, vrij aardige jongen was. Een student in hart en nieren, zal ik maar zeggen. Niet alleen dat hij wist hoe je hard moest studeren, maar hij kon ook goed feest vieren en fuiven. En hij was wel een durfval. Iemand die dingen deed waarvan je dacht, hé, dat is opvallend. Zo'n soort persoon was het.
Wilt u beginnen bij het persoonsbewijs of bij de kleding?
Kijk even, dat is de kleding.
Naar de kleding.
Lisa leidt ons langs hoge grijze kasten vol spullen uit het museum. En laat ons verschillende eigendommen van George zien. Sokken, stropdassen, slippers, noem maar op.
Dit hebben we dus allemaal uit de schenking van de familie van George Maduro.
Vervolgens komen we aan bij een paspop met een grijs legeruniform. Met grote zwarte laarzen en een dikke overjas. En aan het kledingrek ernaast hangt zijn geraffineerde blauwe galakostuum dat ik herken van de foto.
Dus na de mobilisatie is hij benoemd tot tweede reserve-luitenant bij de cavalerie. Toen had hij zeker zo'n gala-uniform en een veldgrijs uniform. Dus het dagelijks uniform.
Ook het dagelijkse veldgrijze uniform ziet er formeel uit.
Dus een overjas en daar werd dus andere kleding, een overhemd, een stropdas, een broek bij gedragen. Dus de uitrusting van het Nederlandse leger was vrij ouderwets.
Het uniform is mooi, maar niet iets dat comfortabel oogt als je hevige gevechten te wachten staat.
En daar had hij waarschijnlijk een helm bij. En hij was zelf bewapend waarschijnlijk met een pistool of een revolver. En bij zo'n uitrusting hoort een sabel. Maar of ze die in mei 40 hebben gebruikt, weet ik niet.
3 dagen voor het eerste gevecht wordt George Maduro opgeroepen voor actieve dienst. Er zijn berichten over verhoogde Duitse troepenbewegingen en militaire activiteiten langs de Nederlandse grens. Wat wijst op een mogelijke voorbereiding voor een grensoverschrijdende actie. Als de Duitse inval plaatsvindt op 10 mei 1940, is een van de Duitse aanvallen gericht op Den Haag. In Den Haag zit namelijk de koningin en haar regering. Wat maakt dat het een strategisch belangrijke plaats is. Om in Den Haag te komen, moeten de nazi's de rivier de Vliet over. Een van de bruggen over de rivier ligt bij Villa Leeuwenberg. George krijgt de opdracht om met zijn manschappen en een kanon naar Villa Leeuwenberg te gaan. Om daar de Duitse parachutisten te verdrijven die vanuit de villa met mitrailleurs de brug bewaken.
En hij had afgesproken dat dat geschut zou 5 schoten afvuren op de villa. Om dus die Duitsers bezig te houden. Na dat 5e schot heeft George dus persoonlijk zijn soldaten over de brug glijdt. Dus de brug die onder vuur was. Dus het is met vrij veel moed zijn ze dus over de brug gestormd. Met George aan het hoofd. En George was als eerste de villa binnen. En heeft toen zijn mannen binnengehaald. Ze hebben de villa doorzocht. En ze vonden die Duitse parachutisten. Die hadden zich verstopt in de kelder. En die gaven zich vrij snel over. Toen George liet weten dat het menens was dat ze zouden schieten.
De slag bij Villa Leeuwenberg was een belangrijke overwinning voor de Nederlanders. Echter, een aantal dagen later moet Nederland zijn meerdere erkennen en capituleert. Alle Nederlandse soldaten zijn dan officieel krijgsgevangenen en moeten verblijven in hun kazernes. Kort daarop worden ze gedemobiliseerd, wat betekent dat George en zijn medesoldaten naar huis mogen. Een aantal maanden later, in augustus 1940, wordt er in verschillende landelijke en nationale kranten geschreven over de opvallende krijgshandelingen van George Maduro. De kranten kunnen op dat moment nog vrijelijk schrijven, ook al lezen de nazi's nauwlettend mee. Niet veel later wordt George Maduro opgepakt en naar de gevangenis in Scheveningen gebracht. Met Ben ga ik diezelfde middag naar de gevangenis toe, in de hoop daar puzzelstukjes van George's verhaal te kunnen vinden.
Ja, we staan nu dus voor de poort van de gevangenis in Scheveningen. En in augustus 1940 was dit nog een gewone gevangenis.
Aan een drukke doorgaande weg staat een rood bakstenen muur van zeker 5 meter hoog. Met in het midden een grote ronde houten poort, waar de gevangenen per politiebus naar binnen werden gevoerd. Als wij eenmaal naast de poort staan, vraag ik Ben waarom George hier gevangen wordt gezet.
We denken dat er verschillende redenen zijn waarom ze hem hebben opgepakt. Over zijn bijdrage aan dus de Nederlandse strijdkrachten werd in de Nederlandse kranten vrij veel geschreven. En het zou kunnen zijn dat George daarom is opgepakt. Het kan ook zijn, hij had dus een peloton soldaten onder zich. En na 10 mei 1940 en de rest van de Meidagenoorlog hebben die soldaten verschillende gebouwen in Den Haag bewaakt tegen Duitse invallen. En daar is het soms tot schietpartijen gekomen. En het kan zijn dat de Duitse politie in die schietpartijen was geïnteresseerd en dat ze van George wilden weten wie waren dat.
De gevangenis in Scheveningen, waar hij terechtkomt, is nog grotendeels intact gebleven. Dat wil zeggen, in de staat hoe de Duitsers het hebben achtergelaten. Want als George hier voor de eerste keer naar binnen wordt gebracht, staat het nog onder bewind van de Nederlandse politie. Gevangenen worden er door Nederlandse bewakers bewaakt en er gelden Nederlandse protocollen en regels. We lopen langs de cellen in een lange, koude hal, gemaakt met dikke bakstenen muren en zware, roodgeverfde deuren van staal.
George was voor zijn cel neergezet. De deur werd open gedaan en toen is er gezegd, nu naar binnen.
We betreden een ruimte van ongeveer 2 bij 3 meter. Met een klein houten bed en een witte muur vol met in steen gekraste kalenders en streepjes om de dagen te tellen.
Nee, het is geen grote ruimte. Ja, en dan gaat de deur dicht. Ja, er staat daar een ledikant met een matras en dekens erop. Het ziet er niet allemaal erg schoon uit. Er zijn ook mensen geweest die hebben hier dingen op de muur geschreven, zie je dan. En er staat een tijltje en er staat een kom met een lepel.
Over deze periode in de gevangenis heeft Ben niet veel kunnen achterhalen. Wat hij wel zeker weet is dat George al na 2 weken wordt vrijgelaten en dat het niet de laatste keer is dat hij hier terechtkomt. Het is zeer aannemelijk dat George na dit gevangenisbezoek actief of actiever wordt in het verzet.
We hebben een idee wat George aan verzetsactiviteiten heeft gepleegd door verklaringen van vrienden die direct na de oorlog zijn afgelegd. En die verklaringen zeggen dat George was betrokken bij het verzamelen van wapens van Duitsers en die dan aan het verzet of aan hun verzetsgroep werden doorgegeven. En mogelijk verzamelde George ook inlichtingen over die Duitse installaties. Dus hier rond Den Haag, maar ook rond Leiden en aan de kust toe van Leiden waren er Duitse installaties waarover dus George inlichtingen heeft kunnen verzamelen die door bepaalde groepen in het verzet werden gezocht. We hebben ook het idee dat George betrokken was bij een organisatie die werd genoemd de Ordedienst. Dat was een verzetsorganisatie, een wijdvertakt net is dat geweest. En bij die groepjes zaten vrij veel oud-militairen. Dus ook vrij veel mensen die in mei 1940 zich helemaal niet wilden overgeven aan de Duitsers. En niet bereid waren om hun wapens over te geven. Die zelfs misschien wel hun wapens stiekem hadden verstopt. En daar had het verzet ook behoefte aan.
Bij de orderdienst bestaat het idee dat op korte termijn de geallieerden zullen landen aan de kust bij Scheveningen. Extra wapens en goede informatie over hoe de nazi's opereren is op zo'n moment cruciaal om de strijd aan te kunnen.
En George die was natuurlijk als oud reservemilitair weliswaar, had hij ook een bepaalde status gekregen. Hij had ook een status gekregen door zijn optreden bij die Villa Levenberg. Dus het kan best zijn dat mensen uit zo'n verzetsgroep hem om hulp vroegen. Want hij kende ook de weg op de kazernes in Den Haag, waar vroeger de Nederlanders waren gelegen, daar zaten nu Duitse militairen.
Wat voor risico's heeft hij daar mogelijk bij gelopen? Wat voor gevaar loop je dan?
Hij liep een enorm risico. Er zaten trouwens, behalve George, veel meer Joden in de ordendienst, organisatie. En we weten dus dat die mensen, als ze werden gepakt, gearresteerd, dan werden er rechtszaken opgevoerd waarbij ze vaak te dood werden veroordeeld. En dus de Joden-ordendienst die niet te dood werden veroordeeld, die werden naar kampen gestuurd. Dus je wist dat als je gepakt werd, nou, dan was je niet jarig.
Hoe groot is het aantal Joodse mensen in het verzet geweest?
We gebruiken altijd het woord het verzet. Maar dan moet je je niet een hechte organisatie bij voorstellen. Het was niet een beweging. Het was niet iets waarvan je lidmaatschapskaarten had. Het waren allemaal individuen, kleine groepjes, losse netwerken van mensen die op een of andere manier samenwerkten, een bepaalde vorm of verschillende vormen van verzet bedreven. Hoeveel Joden waren erbij betrokken? Daar hebben we wel een idee van. Er waren op dat moment volgens Duitse maatstaven 140.000 Joden in Nederland in 1941. Als je dus kijkt naar het aantal wat dus in het verzet zat, dat zijn er zeker meer dan 1000 geweest. Dat is relatief groter dan niet-Joden.
Ook al klinkt 1000 mensen misschien niet zoveel, relatief gezien is het aantal Joden in het verzet groot. In ieder geval groter dan elke andere bevolkingsgroep. Hoe ze zich organiseren verschilt. Soms heb je een verzetsgroep die voornamelijk uit Joden bestaan. Soms is het een enkele Jood in een verzetsgroep met niet-Joden. Maar dat Joden zich hevig verzet hebben, is duidelijk. Al gaat dat in tegen het beeld dat bij sommigen na de oorlog is ontstaan.
En soms hoor je ook nog wel eens zo'n bewering als dat de Joden zich hebben laten wegleiden als makkerschapen naar de slachtbank. Nou, dat is een mythe, dat is niet waar, dat klopt niet. Ze lieten zich niet terroriseren. Ze vochten terug op straat. Ze verspreidden allerlei clandestine publicaties, illegale bladen zoals ze wel werden genoemd. En vaak was dat verspreiden, deden ze dat met groot risico voor hun eigen veiligheid. Ze hebben geprobeerd om kinderen vooral en ook volwassenen te redden uit verzamelcentra en deportatiecentra en concentratiekampen. Ze hielpen die mensen dan ook weer onderduiken. Ze probeerden die deportatie te ontregelen. Ze hebben zo'n deportatiecentrum geprobeerd in brand te steken. Ze hebben een aanslag met explosieven gepleegd op een trein waarvan ze dachten dat die voor deportatie zou worden gebruikt. En ze behoorden ook tot de voortrekkers van gewapend verzet.
Op 31 mei 1941 wordt George voor de tweede keer gearresteerd. Hij komt weer terecht in de gevangenis in Scheveningen.
Maar nu was het een Duitse politiegevangenis waar Duitse maatstaven golden en Duitse regels gelden. Omdat de mensen die hier werden binnengebracht niet gewone criminelen waren, maar meestal mensen die overtredingen hadden begaan, die Duitse maatregelen hadden genegeerd, die Duitse bevelen niet hadden opgevolgd, of waarvan de Duitsers dachten dat ze in het verzet zaten. Toen werden mensen wel wat anders behandeld. Ja? Dan kwamen ze hier binnen. werden tegen de muur gezet. Hardhandig. Er gold voor George ook meteen dat hij werd aangemerkt als Jood. Hij was dus niet alleen een gevangene of zomaar een gevangene, nee. Hij was een Joodse gevangene. En hij werd toen naar een cel gebracht waar hij alleen werd opgesloten.
George wordt dit keer in volledige isolatie geplaatst. Hij heeft geen contact met andere gevangenen, mag niet naar buiten en wordt doorlopend blootgesteld aan uitputtende ondervragingen.
Is de verwachting dat hij geweten heeft hoe lang hij hier zou moeten zitten, of zou dat heel goed een soort black box voor hem geweest kunnen zijn?
Dus een van de allerergste dingen van, dus, van zo'n isolatiecel is dus dat je volstrekt dus het begrip tijd kwijtraakt. Dat je niet weet hoe lang zit ik er nu al. En je hebt volstrekt geen idee van hoe lang het nog gaat duren. Als je verhoord wordt, dan zou je uit je verhoren op kunnen maken van, ja, wat zijn die Duitsers, want het gaat nu om Duitse politie, wat zijn die Duitsers met me van plan? Maar het kan ook zijn dat je daar volstrekt geen idee van kreeg en dat ze steeds maar met nieuwe vragen kwamen waarop je het antwoord niet wist of waarop je het antwoord niet wilde geven. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de Duitsers onderzochten of er een schietpartij is geweest waarbij manschappen van George betrokken waren en dat ze van hen de namen van die manschappen wilden weten. En als George die namen wist, dan zou het best kunnen dat hij die niet heeft willen geven.
De officiële aanklacht waarvoor hij gevangenisstraf krijgt is niet bekend en kan van alles zijn. Maar het is niet waarschijnlijk dat de nazi's weten dat George bij het verzet zit, want daar stond de doodstraf op.
Het kan zijn dat de Duitse politie een onderzoek had geopend naar wat er in de meidagen van 40 was gebeurd. Dat zou kunnen. Het zou ook kunnen dat George, omdat hij al bekend was, dus als een speciaal geval werd aangemerkt. En dus een mogelijke tegenstander. Als reservemilitair had hij zich onderscheiden. Hij wist goed hoe hij met wapens moest ondergaan. Dus het was niet zomaar iemand. Het kan ook zijn dat er individuen in dat Duitse apparaat hun eigen beweegredenen hadden. Die beweegredenen konden bijvoorbeeld zijn dat ze iemand wilden chanteren. Het kon zijn dat ze dachten van, hé, dit is een vet varkentje. Misschien kunnen we daar geld van krijgen. Want Maduro kwam uit een welgestelde familie.
Wat de reden voor zijn gevangenschap ook is, omdat George Joods is, wordt hij anders behandeld dan anderen.
Dit waren niet ook geen gewone Joden voor hun. Nee, dit waren Joden die overtredingen hadden begaan. Die Duitse bevelen hadden genegeerd. Die tegen de Duitsers en de Nederlandse collaborateurs vochten. Dus dit waren hun tegenstanders. En zo werden ze ook behandeld.
Halverwege december 1941, een half jaar nadat hij gevangen is gezet, verlaat George het Oranje Hotel. De geuzennaam die verzetstrijders de gevangenis in die tijd geven.
Is er ooit uit een overlevering van een vriend of iets duidelijk geworden over hoe hij deze periode heeft ervaren hier?
We weten dus van verklaringen van vrienden dat hij dus na december 1941 wel een ander mens was dan dat hij was geweest. Dat hij was niet meer de oude George, de oude vrolijke student die koos, durf al. Dat was hij niet meer. Hij was nu meer een gebroken man. Ik zal niet zeggen helemaal gebroken door de behandeling, maar je kon wel merken dat hij zo gewoon, hij was over andere dingen gaan nadenken. Hij was veel serieuzer. Hij had misschien ook voorgesteld dat hij het niet langzaam meer zou maken. Bovendien, toen hij hier vrij kwam, ja, eind december 1941, toen was er ook buiten de gevangenis veel veranderd. Ook voor de Joden in het algemeen. Die waren geregistreerd. Ze werden afgescheiden van de rest van de bevolking. Dat soort dingen meer.
Tijdens onze rondleiding in het depot brengt Lisa ons bij het tweede eigendom van George, dat we graag van dichtbij willen bekijken.
We hebben dus voor ons, dus uitgevouwen, een persoonsbewijs, een identiteitsbewijs uit 1941.
29 december zie ik staan.
29 december, waarschijnlijk datum van zijn vrijlating of kort na de vrijlating. Het is uitgegeven, staat hier, dus het stempel is van de gemeente Schavenhagen. Er staat een stempel op wat de Weermachtsbevelhebber, dus de opperste bevelhebber in Nederland, vertegenwoordigt. Alle Nederlanders moesten dus een identiteitsbewijs bij zich dragen. En Joden, die mensen die waren geregistreerd als Jood, dus naar Duitse maatstaven, die kregen een J gestempeld op dat persoonsbewijs. Een J zit dan dus linksonder en rechtsboven.
De anti-Joodse maatregelen zijn in volle gang. George krijgt een J van Jood op zijn identiteitskaart gestempeld en regelt voor zichzelf een vals identiteitsbewijs. Zo kan hij onderduiken bij vrienden en zich toch op straat begeven.
Zijn vrienden hebben hem geprobeerd te helpen door hem een verblijfplaats aan te bieden, zodat hij niet terug hoefde naar de kamer waar hij eerder was geweest en waar de Duitsers wisten dat hij woonde.
Vanaf mei 1942 moeten Joden een ster dragen. En vanaf juli 1942 worden grote groepen Joden opgeroepen voor deportatie. De razzia's worden vanaf dat moment steeds gewelddadiger. De Duitsers trekken alles uit de kast om zoveel mogelijk mensen op de trein te krijgen, omdat de deportaties in hun ogen niet snel genoeg gaan.
Reserveofficieren zoals hij krijgen een oproep. En die is naar zijn huisadres gestuurd, die is ongetwijfeld doorgegeven naar zijn onderduikadres. Dat hij zich aan moet melden voor krijgsgevangenschap. Net als alle andere Nederlandse reserveofficieren en officieren. En dat weigerde hij om te doen. En op dat moment, met al die factoren op de achtergrond, is hij dus in juni 1943 naar Brussel gereisd. Had een vriend een plan gemaakt. Ze zouden dan van Brussel naar Frankrijk gaan met de trein. En dan vandaar Spanje, neutraal gebied, Portugal. En dan kon je naar Londen toe. Ze hebben toen ook gezelschap gekregen van geallieerde piloten. Die waren neergeschoten boven het Duits bezet gebied. Maar hij is op die treinreis gearresteerd. Samen met die geallieerde piloten. En dan wordt er ontdekt dat George een Jood was. En hij wordt dus ook dan afgescheiden van de rest van de gevangenen. En hij wordt naar Dachau gestuurd.
Dachau is in 1943 de plek waar nazi's politieke tegenstanders naartoe sturen. Zoals communisten, socialisten, maar ook homoseksuelen, Jehovah's getuigen, Roma, verzetstrijders en Joden die ze her en der hebben opgepakt. Anderhalf jaar lang doorstaat hij de verschrikkingen van Dachau. Totdat hij, net als velen, ernstig ziek wordt.
We weten dat hij in februari 1945 is overleden in het kamp aan vlektyfus. Veel gevangenen in Dachau zijn aan vlektyfus overleden. Maar de beelden die je ziet van Dachau aan het eind, die laten dus zien de lijken, de zieke mensen die daar waren, die zijn vermoord.
George Maduro is dan 28 jaar. George ontving na de oorlog postuum de militaire Willemsorde. De hoogste Nederlandse onderscheiding binnen de krijgsmacht. En zijn ouders maakten in de naoorlogse jaren de oprichting van de miniatuurstad Madurodam in Den Haag mogelijk. Het is een eerbetoon aan George, hun omgekomen zoon. Dit was Vergeet Me Niet, een podcast van het Nationaal Holocaust Museum. Ben je benieuwd geworden naar George Capey of wil je meer weten over Joods verzet en de Holocaust? Kom dan naar het Nationaal Holocaust Museum. In de volgende aflevering volg ik de tijdlijn van de Jodenvervolging in Nederland en onderzoek ik het verhaal van Klaartje en haar dagboek.
Dat is om allerlei redenen bijzonder. Eén ervan is dat het zo enorm in woede geschreven is.
En probeer ik erachter te komen hoe ze in de handen viel van Jodenjagers.
Ze maakt zich ongelooflijk kwaad op dat tuig dat de mensen zo slecht behandeld en mishandeld afblaft.